Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de organist zal spelen Psalm 102, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt al opgewezen nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. Psalm 102, 15e vers, hier in het kerkgebouw neurien we mee. En thuis kunt u gewoon meezingen. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. Ik herhaal Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Eerst echter zal u gelezen worden uit onze gereformeerde belijdenis, en wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat is onschuld, zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientiën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke hoeve dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Lucas 13, vers 1 tot en met 9. En er waren te dienzelfde tijden enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom, en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en nest gelegd zal hebben. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden.
Gemeente, de organist die speelt Psalm 90, het tweede vers. Psalm 90 vers 2, uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot de aarde keren. Want in uw oog zijn duizend jaren, Heer, een enkele dag, een nachtwaak en niets meer. Psalm 90, het tweede vers, zal worden gespeeld. We staan vanavond op deze laatste dienst in het achterliggende kalenderjaar een ogenblik stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 13 en daarvan nader de versen 6 tot en met 9. We gaan die versen eerst lezen. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom, en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven een mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Gemeente, we beluisteren in deze gelijkenis een ernstige en lieflijke oproep tot bekering. Een lieflijke oproep tot bekering. En dan letten we eerst op de noodzaak van deze oproep. En dat brengt ons bij het verband van onze tekst en wat de Heere zegt tegen deze mensen. In de tweede plaats brengt ons dat bij de inhoud van deze oproep en deze gelijkenis. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 8. Heere, laat hem ook nog dit jaar. Een liefelijke oproep tot bekering. Laat hem ook nog dit jaar. En dan tenslotte staan we ook stil bij de klem in deze oproep. Want we lezen het 9e vers. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Ga dus vanavond over een liefelijke oproep tot bekering. We letten in de eerste plaats op de noodzaak, in de tweede plaats op de inhoud en in de derde plaats op de klem in deze oproep tot bekering. Gemeente, we zijn gekomen in het laatste moment van het achterliggende kalenderjaar. En als we dan onwillekeurig op deze dag terugdenken, dan heeft een ieder daar zijn persoonlijke gevoelens bij. We kunnen kijken wat er allemaal gebeurd is in de wereld om ons heen. En onwillekeurig komt er dan één woord naar boven en het is corona, waar we week in, week uit en dag in, dag uit mee te maken hebben gehad. Het is begonnen al vorig jaar in China. Aanvankelijk leek het verder nog niet zoveel gevolgen te hebben. China is tenslotte ver weg. Het kwam in februari ook naar Italië en dat is ook ver weg natuurlijk. En daar wonen andere mensen, maar ook in maart kwam het in Nederland al vrij snel en vrij heftig. En sinds die tijd zitten we in Nederland in de situatie dat we in de anderhalve meter samenleving terecht zijn gekomen met allerlei terechte overheidsmaatregelen om de ziekte in te dammen. De gemeente, wat heeft ons dat bezig gehouden ook in de achterliggende jaren, in de achterliggende maanden. En wat is dat ook een roepstem wereldwijd voor ons allen, dat de Heer zomaar even zijn stem laat horen in deze wereld door middel van een virus, één enkele virus, en er zijn miljoenen virussen. En wat dus één virus al niet kan uitwerken in deze wereld. Maar laten we niet alleen stilstaan bij een virus en dat mogelijk ook nog wel op allerlei andere vormen weer terug kan komen. We kunnen het ook heel veel nauwer betrekken en dan komen bij ons land, bij de kerk. Wat is er in de achterliggende periode allemaal niet gebeurd en wat zijn er hoogtepunten, maar wat zijn er onwaarschijnlijk ook dieptepunten geweest. En dat we dan ook gaan stilstaan bij onszelf. Wat heeft ons in het achterliggende jaar nu precies gebracht? Dan zitten we hier in een kerkgebouw met rouwdragende familieleden. Dan zit u ook thuis misschien wel mee te luisteren. Dan heeft u grote wonden in uw leven. Niet alleen van dit jaar, maar ook van het jaar daarvoor. En dan kan het zomaar in zo'n laatste dag van het achterliggende jaar zomaar op u aankomen. Wat is toch het leven en wat is ons leven eigenlijk kort? Wat kan het pijn doen als we die ene missen die we zo graag nog eens hadden willen zien en die we zo graag nog eens een hand hadden willen geven, op wiens stem we toch zo graag hadden gehoord. En als dat niet meer kan, dat geeft natuurlijk allerlei hele diepe persoonlijke vragen. Maar we mogen nog wel een stapje verder gaan. En dat is, hoe zal onze reis nou zijn als we letten op die grote eeuwigheid? Als we God gaan ontmoeten. Want sterven, dat weten we, is God ontmoeten. Onze schepper ontmoeten. Hoe zullen we het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Als we de dood hier doorgaan, hoe zullen we rechtvaardig verschijnen voor God? We hebben in het achterliggende jaar regelmatig, geloof wel elke zondag, u dat antwoord voorgehouden. Is maar één goed antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Die zin moet u niet vergeten, geliefden. Daar komt het voor u en voor mij echt op aan. In het licht van de grote eeuwigheid alleen door de waar geloof in Jezus Christus. Meer hoeft niet. Echt niet. Je hoeft niet meer mee te brengen voor de hoge God. Maar minder kan ook niet. Minder mag niet. Dat is de poort waardoor zondaren behouden worden. Alleen door de waar geloof in Jezus Christus. En tenslotte, ach, laten we ook op een avond als deze maar veel naar boven kijken. Naar die God aller genade. We kunnen terugkijken in de wereld. We kunnen terugkijken in ons land. We kunnen aan onszelf zien. En hoe staat het er nu mee op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar laten we vooral veel opzien. Naar die God die in de hemel woont. Die God waarvan we lezen in het begin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Laten we dat ook vanavond doen. Als we stilstaan bij dat woord van God. De Heer Jezus ons erbij bepaalt wat die wijngaard en die wijngaardenier nu precies voorstelt. Gemeente, ik wil u vanavond bepalen een gelijkenis. En eerst is het even belangrijk dat we iets zeggen over de achtergrond, de reden waarom de Heer dit verhaal aan zijn hoorders vertelt. Want gelijkenis is een verhaal dat de Heer vertelt. En dan noemt de Heere, althans Lucas, die beschrijft dat eerst een tweetal gebeurtenissen. Gebeurtenissen die toen erg bekend waren en waar de mensen natuurlijk voluit over spraken. In de eerste plaats was er een gebeurtenis in de tempel. Daar waren enkele Galileërs, mensen uit Galilea. Deze Galileërs zondaars, de mensen zijn misschien wel zondige mensen. Maar Pilatus had deze mensen waarschijnlijk in de tempel laten doden en hun bloed had hij vermengd met hun offer. Dat was in allerlei opzichten een geweldige, misdadige ingreep van de stadhouder. In de eerste plaats overtrad de stadhouder daarmee de heiligheid van de tempel. Dat mocht hij helemaal niet doen. In de tweede plaats greep hij in de offerdienst. De Romeinen hadden een stelling, daar bemoeien wij ons als Romeinen niet mee. De Pilatus deed dat wel. Waarschijnlijk deed hij dat om als Romein het volk onder de duim te houden. Daden te stellen van overwinnaars, van heerschappij. Maar in ieder geval, het was een gebeurtenis die heel die samenleving min of meer in rep en roer bracht. Zeker in Jeruzalem en ook in Galilea. En dat zien we ook vandaag nog wel. We kunnen er gebeurtenissen zijn. En stel dat er hier een stelletje radicale islamieten binnen zouden komen. Die zouden de kerk in brand steken. En die zouden mensen overhoop schieten. Het zou in de kranten komen. En we zouden er maandenlang over spreken. Wat er wel niet gebeurd zou zijn. Maar zo'n gebeurtenis is dat. Die wordt hier beschreven. En wat is dan de Heer Jezus? Wat zegt hij? Nou, die Pilatus moeten ze maar afzetten. Vertel me niet over Pilatus. Die stadhouder. Hij heeft het over die mensen. Kijk maar, vers 2. Meent gij dat deze Galileërs zondaars waren geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Indien gij u niet bekeert. Jullie moeten je bekeren, zegt de Heer tegen zijn hoorders. Die bezig waren hierover te praten. Die bezig waren hier schande over uit te spreken. Richting de Romeinse overheid. Jullie moeten je bekeren. Voelt u wat de Heer hier doet en wat hij staat? Hoe actueel dit ook is. En dan voegt Lucas er nog een gebeurtenis bij. Ook een gebeurtenis die plaatsvond in Jeruzalem. Er stond de toren van Siloam. De vijver van Siloam. En die toren was kennelijk omgevallen. Onder het puin van die toren waren 18 mensen omgekomen. Ook weer zo'n media-gevoelig onderwerp, zouden wij zeggen. Vergelijkbaar misschien wel met die ontploffing in Beirut, waardoor ook een heel stadsdeel eigenlijk in brand stond en honderden mensen zijn omgekomen. Hier op een kleinere schaal. Stel dat het in Nederland zou gebeuren. Dat er een toren in Utrecht zou omvallen en 18 mensen zouden overlijden. Je zou er toch dagenlang over spreken en was er wat met dat fundament van die toren aan de hand? Was er wat controle gedaan? En welke overheid heeft niet waakzaam geweest? En er zouden mensen moeten worden afgezet en noem allemaal maar op. Een heel media gebeurde zou tot stand komen. Toen ook al, hoewel ze geen kranten wellicht hadden, maar dat het elkaar doorsprak. Wat zegt de Heer dan? Hij heeft het niet over de structuur van die toren. Is het ook niet voor de nalatigheid van de mensen die opzicht hadden moeten hebben over die toren? Hij zegt tegen die mensen die zo over praten, hè? Bekeren jullie, want anders zal jullie net zo vergaan. En dan wijst de Heer Jezus op de oordeelsdag. En hij plaatst die twee gebeurtenissen waar zo ontzettend druk over gepraat werd. En dat de mensen bezig hield, de stadhouder en die toren en die 18 mensen, grote zondaar, vreselijk, vreselijk. Hij plaatst het zomaar in het laatste oordeel. En dan brengt het heel dicht bij die mensen. Wees niet bezig met wat anders, het gaat om u. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Want als u zich niet bekeert, dan zal u desgelijks vergaan. Gemeente, leeft dat al een beetje in ons leven. Na alle coronarumoer in de achterliggende maanden. En wat er allemaal over gezegd en geschreven is. Indien gij u niet bekeert. Het zou de rug moeten zijn voor al die dingen. Althans, dat is wat de Heer ons leert in zijn woord. En dan komt de Heer nog voor de derde keer met een liefelijke oproep tot bekering. Naar aanleiding van die gebeurtenis in de tempel, die Pilatus en die Galileërs. Naar aanleiding van die gebeurtenis van die 18 mensen waar de toren van Siloam op viel. Ten slotte nog iets, waardeer nog een keer en dan voor de derde keer in dit korte gedeelte de liefelijke oproep tot, de ernstige, maar ook liefelijke oproep tot bekering. De eerste twee oproepen hebben iets heel ernstigs, iets heel vermanends. En hier dit verhaal, gelijkenis, zit ook iets liefelijks, daar zit iets ontroerends in. En dat gaan we vanavond overdenken. We staan stil bij een gelijkenis. Bij gelijkenis moeten we steeds drie dingen onthouden. In de eerste plaats moeten we het verhaal kennen. De Heer vertelt een verhaal. Het is altijd bij een gelijkenis, de Heer Jezus vertelt een verhaal. Een verhaal gewoon uit de praktijk van het leven, van toen. Soms over een zaaier, een boer. Die zijn land bezaait en het zaad op het land strooit. Soms over een schaapherder die zorgt voor zijn 100 schapen. En hier heeft de Heer het ook over een man die een wijngaard bezit. Heel herkenbaar beeld. Zoals de kinderen konden het begrijpen. Ja, een bezitter van een wijngaard. We kunnen het lezen in het 6e vers. Ik leg nu eerst het verhaal uit. In de context van 2000 jaar geleden. Je zegt, er was een man met een wijngaard, joden dronken wijn. En wijn komt van druiven en wijngaard, dat was de meest kostbare grond. Het was een grond die goed bewerkt werd. Een wijngaard moet ook vochtig zijn, want druiven hebben vocht nodig. En in die wijngaard was ook een vijgenboom geplant. Er zijn wel verklaringen, zeggen het opmerkelijk in die gelijk zit in die vijgenboom, maar... Dat was wel wat meer gebeurd, dat je in zo'n wijngaard of in een hoek of ergens in het midden zo'n boom plant. En die boom die had een bedoeling, namelijk vruchten, vijgen. En de eigenaar die komt bij die boom, zo lezen we in vers 6, en die zoekt naar die vijgen, naar die vruchten. En in vers 7 kunnen we lezen dat de eigenaar van de wijngaard zegt tot de hovenier, de onderhouder van de wijngaard. Ik kom hier nu al 3 jaar. En die boom stond er en de man die was dus 3 jaar lang bewust van het kijken of er al vijgen aan die boom groeiden. Het eerste jaar, nee, nog geen vijgen, wel bladeren. En nog geen vijgen. Het tweede jaar, nee, nog steeds geen vijgen, opmerkelijk. Zou wat met die boom aan de hand zijn? En het derde jaar weer opnieuw, nee, nog steeds geen vijgen. Nu waren er wel jonge vijgenbomen, die hadden 3 jaar nodig om vruchten te dragen. Dat gaat niet over de jonge vijgen, het gaat gewoon om een staande vijgenboom waar de eigenaar nu voor de derde keer komt en hij vindt geen vrucht. Het beeld dat de Heer oproept. Gewoon een vijgenboom, die stond in die kostbare grond van de wijngaard. De druiven groeiden en er stond met een boom, die stond er eigenlijk maar voor niks. Want er groeiden geen vijgen aan. En dan zegt de eigenaar tegen de onderhouder van die tuin, de wijngaardenier: hou die boom uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Dus weg met die boom, zet er maar een andere boom neer. Op zich een hele begrijpelijke reactie, ook een hele rationele, een hele goed doordachte reactie. Ik kan me voorstellen dat wij dat ook zouden doen. Je hebt een pruimenboom. En, ja, een pruim bijvoorbeeld. Dit jaar was dat zo in maart, stonden er allemaal bloesems in. Dit heb je twee nachten vorst gehad en dan groeien al die bloesems die bevriezen. En dan komen er geen vruchten, maar dat kan één keer. Maar het jaar erop, dan let je daarop en dan komen er wel vruchten aan. Appels precies hetzelfde. En dat is het in het oosten natuurlijk ook een beetje dat eenmalig en zit. Maar hier is het structureel. Die boom, die vijgenboom brengt geen vrucht voort. En dan is het natuurlijk heel begrijpelijk dat je zo'n vruchteloze boom, zo'n, ja, door bladeren, maar verder geen nut, die moet weg. En dan koop je een nieuwe en dan zit je een andere boom in die hof. Maar nee, die wijngaardenier zegt nee, nee. Vers 8, het verhaal weer. Laat hem ook nog dit jaar en dan zal ik heel veel arbeid, dan zal ik die boom een hele veel werk eraan verrichten. Ik zal onder hem graven, ik zal zo'n wortelgestel nog helemaal nagaan. Ik zal er mest onder leggen, zodat er misschien vrucht komt. De tuinman gaat dus heel hard aan het werk voor deze boom. En dan tenslotte beaamt ook de tuinman met de eigenaar van de wijngaard: als er vrucht zal voorbrengen, laat hem dan staan. Als er nog geen vrucht, dan is het hopeloos. En dan is het nodig dat we hem hier namens uithouden. Dat is het verhaal. Heel herkenbaar verhaal. Ook voor de mensen toen. Ja, ze hebben daar met aangenaamheid naar geluisterd, naar die twee ernstige vermaningen, was dit toch wel een heel mooi verhaal eigenlijk. En toch ook een verhaal, dat is het tweede bij elke gelijkenis, met iets waar de hoorders toen met open mond naar hebben geluisterd. Of gedacht hebben, wat vreemd eigenlijk, wat opmerkelijk. Is het bij de gelijkenis van de goede herder in Lucas 15. Welke herder laat nou 99 schapen achter om maar één verloren schaap te gaan zoeken? Dat doet een normale herder niet. Hooguit dat hij iemand aanroept en zegt: kun jij niet achter dat schaap van mij aan, want ik ben het kwijt. Maar ik heb hier nog 99 andere schapen, daar zal ik op passen, maar hooguit. Nee, laat niet 99 in om voor dat ene verloren schaap te gaan zoeken. En die landbouwer, die zaaier. Welke landbouwer gooit er nou toch zaad op de weg? Of zaad onder een steenachtige plek? Waarom zoek je niet eerst even in de grond of het daar wel nuttig is om daar zaad te gooien? Dus al die gelijkenissen zitten. Zit iets waar de hoorders van toen ook met open mond naar in de geluisterd. Dus wat bedoelt hij? Wat zou nou het merkwaardige zijn in deze gelijkenis? Nou, gemeente, sommigen denken aan die vijgenboom in die wijngaard, maar daar kwam meer voor. Dat was niet apart. Nee, het zit in die boom. En dat begrijp je wel als u er even over nadenkt. Als je nou zo'n boom hebt die jaar in jaar uit geen vrucht voortbrengt. Al 3 jaar lang. En hij neemt die kostelijke grond van de wijngaard maar in beslag. Nou, dan zouden wij zeggen, dat de tweede keer weg met dat ding. Haal maar een ander. Heel normaal toch? En de eerste en de derde keer, ook nog maar een vierde keer. Het is, dat is het opvallende in die gelijkenis. De nadruk valt niet zozeer op de boom, maar op de wijngaardenier. Wat die gaan doen. En dat hij dan voor de vierde keer heel veel moeite ten koste legt aan die waardeloze boom. Dat is eigenlijk de boodschap, hè? Dat is wat de Heer wil onderstrepen. En nou de bedoeling, het verhaal, het opvallende, en in de derde plaats de bedoeling. Ja, de Heer wil tegen die mensen, die maar druk bezig zijn met die Galileërs door die Pilatus zijn vermoord, en die maar druk bezig met die 18 mensen die onder het puin zijn bedolven, willen tegen die mensen zeggen: bekeert u toch, bekeert u. Want waarom zou het gesterven in die bekering? Het zich uit in het dragen van vrucht. Het is eigenlijk een liefelijke oproep tot bekering. Een liefelijke oproep om gode vruchten te dragen. Want daar komt de bekering in tot uitdrukking. Daarin wordt de bekering zichtbaar, merkbaar. En dan moeten we eerst eens stilstaan bij de noodzaak van bekering. Waarom was dat nou nodig dat de Heer dat tegen die mensen zei? Dan laten we eerst eens stilstaan bij dat volk en bij die hoorders van de Heer. Je vergelijkt hier bij die boom en bij die mensen die spraken over die 18 die onder die toren van Siloam waren gekomen. Er waren te diezelfde tijd de enigen tegenwoordig, zo begint hoofdstuk 13, die een boodschapten. De Heer die spreekt tegen die mensen, in vers 5, met indien gij u niet bekeert, indien jullie je niet bekeren, meervoud. Wat waren dat voor mensen? Ja, Joodse mensen, besneden mensen, godsdienstige mensen, want ze bemoeien zich echt wel met wat er in die tempel gebeurt en dat vonden ze ook erg belangrijk. Wij zouden vandaag de dag zeggen, nou, ze vinden het ontzettend, het beroepingswerk vinden ze belangrijk en de kerkbouw en ik weet allemaal niet wat, waar ze interesse voor hadden. Ja, maar dat is nou net niet waar de Heer de nadruk op legt. Wat zijn dat voor mensen? Nou, het zijn mensen, gemeente, net als u en ik. Het zijn zondige mensen. Het zijn mensen die, dat staat in het vorige hoofdstuk, ontzettend goed weten wanneer de zomer begint en wanneer de winter begint en wanneer het gaat regenen en wanneer het droog is enzovoort. Ze kunnen buitengewoon goed de tekenen van de natuur en in de natuur onderscheiden. Maar ze hebben niet in de gaten wanneer het Koninkrijk Gods komt. Dat de koning in hun midden wandelt. Het zijn mensen die zondigen met hun gedachten, met hun woorden, met hun werken. Zoals u en ik. Het zijn bovenal mensen die, terwijl de Heer Jezus in hun midden wandelt, terwijl de Heer Jezus keer op keer gezegd heeft: ik ben het brood des levens, ik ben de Zoon van God, daar met een schuin oog naar kijken. En ze denken: die rabbi uit Nazareth, wonderlijke zaken, wonderlijke tekenen, houdt wonderlijke preken. En ze blijven wie ze zijn. Het zijn onbekeerde mensen. Het zijn mensen die in hun zonde leven en in hun zonde volharden. En de ergste zonde is, natuurlijk, er zijn erge zonden, overspel, diefstal, moord, afgoderij. Maar de ergste zonde is dat ze die gekomen zaligmaking niet nodig hebben. Dat ze wel van hem horen, maar niet tot hem komen. De Heer Jezus heeft in de synagoge gezegd van Capernaum: ik ben het brood des levens. Die mijn brood, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die is waarlijk vrij. Nou, ze hebben er zo over nagedacht en zijn naar huis gegaan. Hoe komt toch die rabbi uit Nazareth dat toch zeggen? Nee, dat geloofden ze niet. We kunnen zondigen tegen de 10 geboden. De zonde is nog veel erger. Dus we zondigen tegen de zaligmaker. En tegen zijn evangelie. Van redding. Voor verloren mensen. De ergste zonde is dat we God verdacht houden in zijn liefde. Dat we God niet nodig hebben. En dat we onszelf vermoeien met de dingen van de godsdienst of van de wereld en niet met God. Grijpt u dat ook wel eens aan? Mijn zoon, geef mij uw hart. De gehele dag heb ik mijn handen uitgebreid. Och, dat u bekende in deze dag dat tot uw vrede dient. Niet alleen zondige mensen, maar nou nog iets. Waar de Heer deze woorden tegen spreekt van die wijngaard en van die vijgenboom. Die vruchteloze boom. Er zijn ook mensen die al heel vaak die boodschap van bekering hebben gehoord. Er staat dat die eigenaar van de boom nu voor de derde keer komt. Kijk dan in vers 7. Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, de Heer bedoelt tegen die hordes. 3 jaar geleden is Johannes de Doper gekomen. En die is begonnen met Betabara over de Jordaan en zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. 3 jaar terug is dat op dit moment. En daarna is de Heer Jezus gekomen. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Nou, hij is zijn boodschap begonnen in Galilea, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. 3 jaar lang. Dus die wijngaard er niet nou al bezig. Eerst door Johannes de Doper. En daarna in zijn eigen persoon. En 3 jaar lang heeft die boodschap in alle ernst, in alle lieflijkheid geklonken. God heeft geen lust in de dode goddeloos. God heeft lust in bekering. Dat we naar hem luisteren, dat we in zijn wegen gaan wandelen. De Heer bedoelt, dan wandel ik al 3 jaren rond. Eerst heeft Johannes, nu doe ik het zelf. We horen het in Lucas, in Matthäus 11. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. U bent tot de hemel toe verhoogd, u zult tot de hel toe nedergestoten worden. Keer op keer heeft de Heer die mensen de boodschap van redding en van verlossing gebracht. Hij is zelf de grote verlosser. En keer op keer hebben ze gezegd, ja, die rabbi uit Nazareth, hij doet wel grote tekenen, maar nee, dat is natuurlijk niet de Messias, want die moet nog wel komen. Die mensen hebben zich verhard. Heel veel zondigen zijn ook verharde. Mensen, het zijn mensen die, och, wel eens een schamschot hebben gehad. Tuurlijk, wie niet. Als iemand verliest in je leven, een kind, een moeder, een vader. Dat laat iets na, dat geeft indrukken. Dat legt beslag op ons leven. Ieder heeft zo wel schamschoten. Ieder leeft ook, zeker als die gedoopt is, bij de verkondiging van het evangelie. En dat laat wat na in ons leven alleen. Van nature leven we verder. En zeggen we tegen de Heer, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. De mens van nature, hij keert zich af van God. En de Heer wandelt met een ander, wandelt hij ook vanavond zo in de midden. De Heer Jezus wandelt om zijn woord onder ons. Hij kijkt ons aan. Die grote wijngaarder niet. Heeft geen lust, de dode goddeloze, maar hij roept het u toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het is nodig dat die oproep tot bekering klinkt. Dat de Heer hier dit verhaal, die boodschap, nog eens een keer aan het hart van die zondige, verhardende, en tenslotte nog iets. Ja, wat gaat er nou met die mensen gebeuren? Mensen uit Galilea, mensen uit Judea, die mensen die zo trots zijn op hun tempel, de tempel, de tweede tempel, later verfraaid door de koning Herodes, een indrukwekkend gebouw waar de Joden uit heel de wereld samenkwamen. We vinden ongeveer in het jaar 30 na Christus. Ik kijk een beetje de toekomst in. Dan met deze hoorders wat gebeurt, en zeker met hun kinderen. Nu heeft Pilatus alleen een paar mensen gedood. Nu is de toren gevallen op 18 mensen. Dat is heel ingrijpend. Want Jezus weet wat er over 40 jaar zal gebeuren. Dan zal Jeruzalem omringd worden met kruisen. Nee, niet van Romeinen en Moabieten, maar met Joden eraan. Dan zal heel deze stad worden verwoest. Zal die tempel worden verbrand door de Romeinen. En dan gaat heel Jeruzalem eraan. Die mensen wankelend en doden. Gemeente, dat is de toekomst. We willen het al weten, hij weet het. En we zien hem als het ware nog één keer waarschuwen. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Zo hebben ook de apostelen die boodschap gebracht. In Jeruzalem, beginnende van Jeruzalem. En zo klinkt ook vanavond, jong en oud, die boodschap in jullie hart. De noodzaak van deze liefelijke nodiging. Nogmaals liefelijk, in onze tweede vraag komen we daar wel op terug. Maar hoe vaak zijn wij nou gewaarschuwd in het achterliggende jaar? Hoe vaak heeft de Heer zijn heerlijke heilstem laten horen? Heeft hij niet genodigd en gezegd, komt herwaarts tot mij? Wat heeft het ons gebracht? Och, dat ik klaar en onderscheiden zag. Laten we stilstaan met onze tweede gedachte. Die liefelijke nodiging zelf. En hoe de Heer deze mensen nodigt. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel. Het organist die zal spelen voor ons psalm 79. Het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En wat daar verder volgt. 79, het vierde vers. lieflijke nodiging tot bekering of oproep. In de eerste plaats de noodzaak, in de tweede plaats de inhoud. Meneer vertelt dus dit verhaal en dan dat bijzondere, dat opmerkelijke in dat verhaal van die vijgenboom. Ja, dat die wijngaarder neerzegt, dat we nog eens wat moeite doen voor die boom. Dat is heel opmerkelijk, want het is een volstrekt waardeloze boom. En wij zouden in onze normale manier van doen zeggen, nou weg met dat ding. En zet er een andere neer. Dat is veel goedkoper. Dat is ook, als je termen denkt van rendement en vrucht, dan is dat veel nuttiger om een goede boom te kopen en dat oude ding eruit. De Heer die vertelt die verhalen om zijn lezers tot nadenken te stemmen. Ze lezen zijn maar bezig met die Pilatus en met allerlei dingen. Nee, hij wil ze dwingen tot nadenken. En dan, ja, dat naar zo'n waardeloze boom zoek je, dan ga je nog wat nut aan besteden. En dan, nog niet eens de geringste moeite, maar er wordt heel wat moeite aan besteed. Want er staat in vers 8 dat er omheen gegraven moest worden en mest gelegd. En dat kregen die wijnstokken niet die er in die wijn gaat stonden. Wat bedoelt de Heer nu? Wat is nu de bedoeling? Is het opvallen nu de bedoeling? Wel, hij nodigt die mensen tot bekering. En dan maakt de Heer een paar dingen in die nodiging duidelijk. In de eerste plaats iets over de eigenaar van die wijngaard. Ja, die man die komt 1 jaar, die komt 2 jaar, die komt 3 jaar en die geeft dan, althans zo kunnen we de gelijkenis lezen, ook nog voor de 4e keer toestemming, om dan voor een 4e jaar die boom te laten staan op hoop van vrucht. En wat ons dan opvalt, dat is het enorme geduld van de eigenaar. Dat wil de Heer eerst eens omstreken. Vergelijkenderwijze dus met wat wij hadden gedaan en wat normaal was in die situatie. Het enorme geduld van de eigenaar. 3 jaar en dan nog weer een keer. Gemeente, dat heeft voor ons vandaag ook veel te zeggen. Want u hebt allemaal wel eens gelezen in de Bijbel. Over de langmoedigheid Gods. Langmoedigheid betekent geduldigheid, lang van gemoed. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 2 vers 4. Of veracht gij de langmoedigheid, verdraagzaamheid, goede tierenheid van God, niet wetende dat die goede tierenheid Gods u de tijd geeft om u te bekeren. De Heer wil in deze gelijkenis duidelijk maken aan zijn hoorders dat hun onbekeerlijkheid wel een hele ernstige onbekeerlijkheid is. En dat die in schril contrast staat met het enorme geduld van God, hun schepper, hun eigenaar. Dat heeft de Heer niet ook vandaag nog veel geduld met zondige mensen die zijn schepping verwoesten, die met de rug naar hem toestaan, die zich om zijn eer en om zijn dienst amper bekommeren. En die veel meer belangstelling hebben voor de aardse dingen dan voor de eeuwige dingen. Waar komen die langmoedigheid, dat geduld van God, niet op een indringende wijze tegen al aan het begin van de Bijbel. Toen Adam en Eva zondigden, had God onmiddellijk het oordeel kunnen voltrekken, de dood. Maar God zocht die mensen op, in plaats van dat hij onmiddellijk het vonnis heeft voltrokken. Wat komen we die langmoedigheid, dat enorme geduld van God tegen in de eerste wereld, in de tijd van Noach, toen God 120 jaar Noach liet preken, liet waarschuwen. Mensen, kom dan toch in die ark, want er komt een vloed. U moet zo niet verder leven. Wat komt die langmoedigheid van God openbaar in het 2 en in het 10 stammenrijk, wat in afgoderij steeds verder afkeerde van God. het 10-stammenrijk, daar stond Elia en Elisa naartoe. Het 2-stammenrijk, daar heeft de heer Ezekiel, daar heeft de heer Jesaja, Micha enzovoort naartoe gestuurd. Profeten heeft hij dat volk behouden. Heeft hij dat volk gewaarschuwd. Wat komt die langmoedigheid niet naar voren in het optreden van de heer Jezus. Wat heeft hij de mensen verdragen die hem wilden doden. Waar komt die langmoedigheid van God openbaar tenslotte op het kruis van Golgotha. Want er is nou één ding terecht, dat de hele hemels duisternis zal neerdalen, niet op zijn zoon, maar op de mensen. En er gebeurde niks. Althans, niemand werd gedood. De zoon werd gedood. En de mensen niet. Integendeel, die Jezus bad voor de mensen die hem kruiselden, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Het komt die langmoedigheid, ook vandaag nog, in ons midden openbaar. We hebben geliefden te betreuren in de achterliggende jaren. Wij mogen luisteren, die zitten in het kerkgebouw. God heeft geen lust in je dood. Hij wacht, ongenadig. God staat gereed om zondaren welkom te heten. Mensen die bij hem weglopen. Die de deur hebben dicht. God staat gereed. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nooit zullen we iets kunnen zeggen. Ten nadele van die grote God. Ja, maar dat is een uitverkiezing. Vriend, vriendin. Gebruik dat nooit als excuus voor uw onbekeerlijkheid. Die heerlijke dingen die de Heer in de Bijbel openbaart tot troost van zijn volk, moeten wij niet gebruiken als argument om onze onbekeerlijkheid goed te praten. Het zijn onze zonden. Het kan maar boven. Hij wil tot God niet weerkeren. God is barmhartig. De Heere wandelt zondaren na. Ik heb niet gezegd, zoek mij te vergeven. Het staat allemaal in de Bijbel. De Heer Jezus wil de verlangmoedigheid van de eigenaar ons tekenen. Hebben die goede tierenheden Gods wel tot bekering gebracht? Jeremia mocht ervan onderbuigen en van zingen in de klaagliederen. Zijn troostboek, zijn nachtboek. Het zijn de goede tierenheden des Heer. Dat we niet vernield zijn. Het staat een heerlijke gedachte. De langmoedigheid Gods. Maar nog iets. En dan kom ik bij die wijngaardenier. En dan zegt die wijngaardenier. Een enorm werk aan besteed om die vruchteloze, waardeloze boom die al jarenlang geen vrucht voortbrengt om die nog een keer te behandelen. Dan staat er in de oorspronkelijke taal, ook in onze taal, in de vertaling staat er iets wat in het licht van toen dat was, nou die man die moest er heel hard aan werken om die boom dan nog een beetje, nou, misschien tot vrucht te laten brengen. Gemeente, er moest heel wat gebeuren. Er moest omheen gegraven worden. Er moesten al die wortels worden bekeken. En sommige wortels die moesten dan worden afgeknipt. Rond die wortels dan moest mest worden gedaan. Die man is er dagenlang mee bezig geweest. Hij moest er zelfs de noodzakelijke zorg misschien voor die wijnstokken dat om verminderen. Gemeente, is dit niet een beeld van de middelaar? De Heer tekent in die gelijkenis de langmoedigheid van God de Vader. En in die liefelijke nodiging tot bekering horen we ook de werkzaamheid van God de Zoon. Wat heeft het hem gekost om een zondaar terug te brengen bij God? Wat heeft het Christus gekost om de weg weer terug te banen naar God? Het heeft er niet iets. Het heeft er niet veel. Het heeft hem alles gekost. Hij moest van de hoge hemel laag uit. Hij lag ervoor in de kribbe om voor de zonde te betalen. Hij wandelde 33 jaar lang rond in deze door de zonde bezoedelde wereld. En stierf tenslotte op het kruis van Golgotha, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft gezegd, hoe word ik geperst, totdat het alles volbracht zal. Niemand heeft ooit zo'n groot werk verricht om een zondaar of een zondares te behouden. En deze hemelse zaligmaker. De Heer tekent in die wijngaardenier zichzelf. En wat hij nou gedaan heeft. Om waardeloze bomen. Tot vrucht te brengen. Heeft ons dat wel eens ontroerd. Dat er in deze wereld een krippe stond. Voor vuile mensen. Dat er in deze wereld een kruis stond voor doodschuldige mensen. Dat er in deze wereld een zaligmaker over Gethsemane heeft gekropen. Om de weg terug te banen naar God. Die wijngaardenier had een grote moeilijke taak. Christus heeft het allerzwaarste werk verricht. Om zondaren weer terug te brengen. Bij God. Maar ons wel ontroeren als we dat zo lezen. En dan nog iets. Een boom. Een vijgenboom en een luif die heb je voor vrucht. Nu ga ik een beetje buiten het beeld om, maar toch. Zo'n boom die heb je voor vrucht. Niet voor de bladeren, niet voor de stam. Maar voor de vrucht. En dan komt nou die vrucht tot stand. Hoe komt nou die geestelijke vrucht tot stand? Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de wijnstok, Johannes 15. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Zonder mij kunt gij niets doen. Hoe komt die vrucht ook vandaag nog? In het leven van een waardeloze zondaar en een waardeloze zondares tot stand. Moet hij dan beter zijn best doen? Nou gemeente, als die boom beter zijn best moet doen, dan komt er niks van terecht. Hoewel die boom wel een behandeling krijgt. Maar mag ik dan ook wijzen op het werk van de Heilige Geest? Hoe zal me ooit een dorre staart vrucht gaan dragen? En dan leert ons de schrift dat dat gebeurt door het werk van Gods geest, dat wederbarende, dat hartvernieuwende werk. Hoe komt dat werk uit tot stand? Och, uit een waardeloze mens, door de zonde, door eigen schuld. We hebben tegen God gezonden en de deur van ons hart zit dicht. En dan moet die deur open. Wij willen hem alleen maar dicht houden. En iedere keer als God erop klopt, dan doen we die deur extra meer dicht. En God staat aan de deur en hij klopt. Dan gaat die deur nou open. Och, hoe doet Gods geest dat nu? Kijk, in het gewone leven, als de politie voor de deur staat en wordt niet open gedaan, dan breken ze hem open. Met een breekijzer, op een andere manier. En nu zou het kunnen zijn in onze waarneming dat de Heilige Geest wel eens een breekijzer gebruikt. En toch is dat niet een goed beeld. Ik lees in de Bijbel nog iets anders. Paulus schrijft in Romeinen 5. Dat de liefde Gods wordt uitgestort. Gods geest dringt door met zijn liefde in het zondaarshart. En dan gaat die gesloten deur open. Dan worden die gesloten ogen geopend. Dan wordt een hard week. Een hoogmoedig mens nederig. Dan wordt een zondaar verlegen om God, zijn schepper. Dan komt die vrucht openbaar. Uw vrucht wordt in mij gevonden. De vrucht van berouw. De vrucht van verwondering. De vrucht van zoeken van de dingen die bovenop de vrucht van het ware geloof. En dat geloof dat ziet op die tuinman, op die wijngaardenier. Want Christus, zegt Paulus, dat is alles. We zien in die gelijkenis en in die liefelijke oproep tot bekering, geduld van God de Vader. Het grote werk van God de Zoon. De onweerstaanbare kracht. In Gods liefde. Van de Heilige Geest. En gemeente. De wet stelt ons schuldig. Maar de liefde verbreekt. Voor de zondaar klein. Gaat hij zoeken. En dan horen we. Bijvoorbeeld in Handelingen 9. Dat de hemel zegt van de apostel Paulus. Want zie, hij bidt. Vrucht. Openbaar komt in het leven. Dan gaat dan die vijgenbomen vruchten groeien. Van bekering en geloof. Een liefelijke nodiging tot bekering. Gemeente, die dienst van de Heer is een zware dienst hoor. En die tuinman, die zegt niet dit moet het, nee, die tuinman die kruipt op de bodem. Die gaat die wortels nog eens opnieuw bewerken. En legt er de heerlijke mest van zijn boodschap omheen, opdat die vruchtboom zal gaan groeien. Ten slotte brengt ons dat nog even in onze laatste gedachte. De klem door deze oproep. 9e vers. En dan komen we terug bij het verhaal. De wijngaard, de vijgenboom. De vijgenboom die geen vrucht voortbrengt. En de Heere die is het boom bearbeidt. En dan zijn er twee mogelijkheden. Indien hij vrucht voortbrengt, dan zal die blijven staan. Het wonder van genade. Dat het wonderwerk van genade begint en ook tot uiting komt. Geloof, zegt de Schrift, door de liefde werkende. Werkzaam geloof. Vruchtdragend geloof. Paulus schrijft erover in Galaten 5, 22. De vrucht des geestes is liefde enzovoorts. Keer op keer vinden we dat terug in de schrift. Dat ware geloof, dat komt tot uiting in de vrucht. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat tegenover, dat is ook een mogelijkheid. Dat we ondanks alle vermaningen, ondanks alle waarschuwingen doorhollen. En dan zal God namaals uithouden. En dat is de andere zijde. Dat we om eigen schuld voor eeuwig verloren gaan. En ik doe dat niet om u bang te maken. Maar doe dat wel om u te waarschuwen. De apostel Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Zo ook vandaag de twee wegen. De smalle weg die ten leven leidt. Een goede weg. Een weg ook met een heerlijk einde. Maar aan de andere kant ook. De brede weg. Die naar de rampzaligheid leidt. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Ten slotte nog één gedachte over de klem. Misschien zegt u, ja, die vijgenboom. Als ik nou heel eerlijk ben, daar zitten de bijen met vruchten. Er zit niet één met takken. Er staat alleen nog maar een kale stam. En dat is alles. Dan lees ik in de Bijbel verderop in Romeinen 11. Dat God natuurlijke takken eraf doet. En die wilde takken inzet. Opdat ze die stam van de olijfboom in Christus vruchten zullen voortbrengen. Geliefden, al zit u hier vanavond met alle takken eraf gekapt. En dan kunt u geen vrucht bij uzelf waarnemen. Er is een God in de hemel die tegen natuur in die olijfboom een wilde tak wil planten. En door de vruchtdragende ranger wil maken. Dat hebben we met kerstfeest gehoord. En ik herhaal dat nog even met nadruk. De boodschap van de hemel is, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. God die de bekering eist. God die de boodschap van de bekering laat brengen. Is ook de God die dat vandaag nog werkt. En dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Gemeente, wij gaan eerst zingen. En we doen wat Psalm 39, het vijfde vers. 39 vers 5. Gaan we eerst samen. Ik zal de orgel spelen en we gaan meeleuren. Of thuis zingt u. En 39 vers 5. Indien het voor u mogelijk is te gaan staan. In het achterliggende kalenderjaar zijn overleden op 13 juni Albertje van Engelenhoven van Hel in de leeftijd van 97 jaar. Op 18 augustus Elbe Dijkgraaf in de leeftijd van 74 jaar. Op 26 augustus Gerrit Blankenstein in de leeftijd van 82 jaar. Op 27 augustus Jannetje van Haren van der Spek in de leeftijd van 84 jaar. Op 8 september Johanna Hendrina Maria Blankenstein Kalis in de leeftijd van 85 jaar. Op 27 november Rijn Burgje Dina Mol Nieuwenhuizen in de leeftijd van 73 jaar. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras gedort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar. Het volk is gras, het gras gedort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Wij willen luisteren naar het orgel en er wordt gespeeld Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Morgenochtend zal de dienst om 10 uur beginnen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.